De kunst van het vragen stellen met Socrates als raadgever. Daarover gaan we het hebben in deze uitzending van de Storyband podcast. Nou, welkom in de virtuele podcaststudio, Roeland.
Ja, dankjewel weer, Daan.
Daar zijn we weer. Deze week met niemand minder dan Elke Wis. Zij is onder andere de auteur van Socrates op sneakers. Wat ik sowieso een geweldige titel vind, maar daar gaan we het zo over hebben.
Ja.
Meer dan 70.000 exemplaren verkocht in het Nederlands.
Ja, en, waanzinnig. Echt waanzinnig.
Dat is echt bizar. Ik zie dat boek overal liggen. Ik heb hem al een paar keer cadeau gehad van mensen. En filosofische gids voor het stellen van goede vragen. Dat is een titel die mij gewoon direct doet watertanden.
Ja, die wil je. Ja, zeker. Die wil je direct weten wat erin staat.
Echt, hè?
Ja.
Overigens, wat ik net zag, is dat Mark Tuitert, die heeft op de voorkant een aanbeveling geschreven, waardevolle lessen in hoe te verdragen iets niet te weten en oprecht te onderzoeken wat iemand beweegt.
Heerlijk.
Mooi, hè?
Heerlijk, ja. Ja, en wat mij opvalt is, hè, zo af en toe dan ben je op zoek naar een boek, dan ga je even naar managementboek.nl. En dan staat hij weer op nummer 2 of op nummer 3 in die top 100 van hun, hè?
Ja. Ja, dit boek blijft naar boven zweven, hè?
Ja. Ja, echt ongelooflijk.
Ja, kikken. Weet je wat er ook nog achter op het boek staat? Het is een filosofische gids met tips en tricks om vragen te stellen die verrassen en aan het denken zetten. En nu komt hij, zodat je echte gesprekken kunt voeren die leiden tot verbinding met de ander en met jezelf.
Nou, het is... Ik zou bijna zeggen dat we dat boek voor Storybrand kunnen gebruiken, Daan.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja, want daar gaat het natuurlijk ook over vragen stellen. Hè? Om uiteindelijk, hoe krijg je, creëer je die heldere boodschap? Nou, dat is daarmee.
Ja, 100%. Jij en ik zijn natuurlijk heel vaak op pad om bedrijven te helpen om een boodschap helder te krijgen. Soms zijn het ZZP'ers. Meestal zijn het MKB-bedrijven. En de laatste tijd zie ik dat we ook bij de grotere ondernemingen in Nederland behoorlijk binnen aan het komen zijn.
Ja.
Het maakt eigenlijk niet uit of het een eenpitter is of een heel groot bedrijf. Het zijn allemaal mensen. Ze lopen allemaal met dezelfde vragen. Ze hebben allemaal dezelfde uitdagingen. En jou en mijn aanpak is altijd hetzelfde en leidt altijd tot hetzelfde resultaat. En vragen stellen is daar cruciaal in.
Ja, de juiste vragen stellen.
Ja.
De juiste vragen stellen.
Ja, ik vind het zakelijk makkelijker om de juiste vragen te stellen dan privé. Jij dan?
Ja, ik snap dat wel. Ik denk, ik heb er wel eens over nagedacht. En volgens mij is dat omdat het zakelijk gaat het zeg maar over iets anders. In privé gaat het over jezelf.
Ja.
En dat heeft dan toch een andere lading in je hoofd.
Ja, hè?
Ik denk, volgens mij heeft het daarmee te maken.
Ja, dat het komt dichterbij.
Ja, ik heb mezelf dat wijs gemaakt, hè? Dus daar kan ik dan mee leven.
Ja. Maar de kunst van het vragen stellen, het is wel heel waardevol, want vaak luisteren we en dan zijn we, ja, of tenminste dan praten anderen, dan zijn we eigenlijk al bezig om een antwoord te formuleren of niet echt op te letten. En daar heeft Elke wel een heel mooi verhaal bij, hoe zij daarmee omgaat en wat je kunt doen om die betere vragen te stellen. En IKEA zegt altijd, aandacht maakt alles mooier. Maar het is wel waar, hè? Ik bedoel, ook in gesprek, als je echt aandacht hebt voor die ander en de juiste vragen stelt, dat maakt het wel veel leuker.
Ja, als je, hè, volgens mij heeft Stephen Covey, die roept, ga nou eens oprecht luisteren.
Ja.
En dan denk je van, joh, wat zeg je nou voor iets geks? En als je het dan gaat doen, hè, als je jezelf betrapt dat je dat dan doet, dan denk je, oh, dat bedoelt hij.
Ja, mooi, hè?
Ja, ja. Schitterend.
Hey, ik stel voor dat we naar het interview met Elke gaan.
Ja.
En haar gewoon het hemd van het lijf gaan vragen.
Laten we dat doen.
Elke Wis is theatermaker en praktisch filosoof. Ze schrijft en regisseert voorstellingen en geeft ook diverse lezingen, trainingen en workshops in praktische filosofie en de kunst van het vragen stellen. Ook voert ze Socratische gesprekken binnen organisaties en geeft ze individuele filosofische denkconsulten. Ze is de schrijfster van onder andere het boek Socrates op sneakers, Hier is Elke Wis. Elke, hartelijk welkom in de digitale podcaststudio van Storybrand. Deze keer online. Dankjewel. Jij vanuit een hele mooie plek in Drenthe. En ik hier in het, regenachtig is het niet, maar er zijn mooiere dagen geweest, maar van binnen schijnt de zon, zullen we zeggen. Ik wil je hartelijk bedanken dat je de tijd wil nemen om in deze podcast te zijn. En ik wil het heel graag met jou hebben over een onderwerp wat jou na aan het hart ligt en wat volgens mij voor ons als ondernemers ook echt essentieel is. En dat is naar aanleiding van je boek Socrates op sneakers. Een filosofische gids voor het stellen van goede vragen. Wat zijn we daar eigenlijk slecht in het stellen van goede vragen?
Ja, dat is het slechte nieuws. Jammer, hè?
Ja, en daar wil ik eigenlijk ook meteen mee beginnen, met het probleem. Want wat is in jouw optiek wat er zoveel mis kan gaan in communicatie door het niet goed stellen van vragen? Welke impact heeft dat op relaties, op werk, op communicatie? Hoe zie jij dat?
Ja, dus volgens mij vraag je nu naar de gevolgen, toch? Niet naar de oorzaken.
Nee, echt naar de gevolgen inderdaad. Gewoon het probleem, zeg maar, wat je kunt oplossen met het stellen van goede vragen.
Ik denk dat er meerdere zijn. Op heel grote schaal denk ik dat we nu gesprekken te voeren hebben over heel moeilijke onderwerpen. En het gevolg is dat we eerder belanden in ruzies en discussies waarbij we de ander willen overtuigen. Ik had net toevallig nog een sessie met een groepje leerlingen waarbij iemand ook zei van ja, mijn ex-man is helemaal qua corona, noemde ze de wappiekant. En wij hadden altijd zulke goede gesprekken. Mm. En die gesprekken hebben we het liefst nog steeds. Maar er komt tegenwoordig heel veel frustratie en gedoe en discussie bij kijken. Waarbij denk ik op grote schaal het gevolg is dat we onhandige beslissingen nemen of beslissingen nemen waar die niet goed uitleggen of verwoorden of doordenken. Maar op heel kleine schaal hebben we gesprekken te voeren met anderen die ons lief zijn, die ook veel frustratie opleveren. En met onszelf, als je jezelf geen heldere vragen stelt, wordt je denken er ook niet per se beter op. Dus dat zorgt voor verwarring en frustratie.
Ja, dat is natuurlijk in de kern, eigenlijk zorgt het voor verwijdering ook. Misschien wel verwijdering van jezelf, hè? Niet weten wie je bent, waar je voor staat, wat je belangrijk vindt. En naar een ander toe, je kunt elkaar eigenlijk niet goed bereiken.
Ja, en ook verwijdering in organisaties. Hebben we het over zij van boven hebben iets besloten. Verwijdering in de politiek. De politiek heeft iets besloten, is misschien niet zo handig in het uitleggen van dat besluit. Dus verwijdering is wel een alomtegenwoordig concept hier, ja.
Ja, ja. Oké, nou helder. Nu we het probleem helder hebben, hè, als je dan gaat... Als ik jouw boek lees, dan, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar zeg maar, wat is nou, zeg maar, als je een goede vraag hoort eigenlijk in een bepaalde context, een gesprek, misschien ook wel een doel om de ander te begrijpen in plaats van zelf begrepen te worden, hè, zoals Stephen Covey ook wel zegt. Maar wat is nou een goede vraag?
Ik denk dat een goede vraag op de eerste plaats in zijn vorm echt een vraag is. Daar gaat het al heel vaak de mist in. Dus dan denk ik dat ik een vraag stel, maar dan zeg ik, hey Daan, denk je niet dat Angelique een punt heeft? Dat klinkt wel als een vraag, maar is het niet. Mm. Dus een goede vraag is in eerste plaats in zijn vorm een echte vraag en niet stiekem een mening of hypothese of suggestie met een vraagteken aan het eind. Een echte goede vraag is ook geboren vanuit nieuwsgierigheid, vanuit willen weten en niet... Ik vraag dit nu als opstapje om zo meteen zelf iets te kunnen zeggen of zenden. Een goede vraag is eenduidig. Het zijn niet heel veel vragen achter elkaar of een vaag concept of met een hele halve inleiding. En vooral zeg ik, een vraag is eigenlijk een uitnodiging. Van zullen we dit onderzoeken of mag ik dichterbij je komen? Of wil je deze deur in je hoofd open doen en mag ik daar dan achter kijken samen met jou?
Wow.
Dus wat een goede vraag is, laat zich niet zomaar in één zin vatten. Daarom vind ik van die 10 tips om een goede vraag te stellen, vind ik er altijd een beetje plat. Want het gaat allereerst over je eigen houding en intentie, voordat je het gaat hebben over praktische tips.
Mooi geduid en ook heel helder uitgelegd. Dus er zit ook een intentie achter een hele goede vraag.
Ja.
En die intentie is nieuwsgierigheid. Wil ik echt een antwoord op deze vraag ook?
Ja, en daar, we zijn heel slecht, denk ik, om in gesprekken onze eigen intentie helder te hebben.
Ja.
Want die gaat heel vaak toch over stiekem de intentie hebben, de ander te overtuigen of zelf te willen zeggen, ja, of je eigen verhaal delen. En daar komen niet per se goede vragen van.
Nee. Hoe ben jij erbij gekomen om dit boek te schrijven? Wat was voor jou de belangrijkste aanleiding? Want het is sowieso, ik wil het ook nog heel graag met je over die titel hebben. Die intrigeert me alleen al. Alleen die titel vind ik intrigerend. Maar waarom heb je het boek geschreven?
De concrete aanleiding was dat ik op een avond laat in het donker over de snelweg reed in mijn oude autootje. En toen ineens dacht, zoals wel vaker, goh, het kan ook zomaar voorbij zijn. Ik kan ook niet meer wakker worden morgen of ik kan nu tegen de vangrail beland. Dan is het exit.
Ja.
Wat zou ik dan, ergens spijt van hebben? En toen voelde ik heel duidelijk ja.
Ja.
Want ik geloof zo in dat we behoefte hebben met z'n allen aan betere, andere, rijker denkgesprekken dan dat we nu voeren. Toen dacht ik, ja, dan wil ik dat alles wat ik nu weet, en dat is lang niet volledig, dus ook niet perfect, maar dat moet gewoon tussen twee kaften op een paar bladzijden. Zodat als het een keer zover is, dat ik in ieder geval denk, nou, ook al lezen 10 mensen dat boek, als er maar 1 beter gesprek van komt, dan is het oké. Okay. Ja, toen dacht ik ga dat schrijven. Wow. En ik dacht eerst nog, het maakt me niet uit, ik hoef geen uitgever. Ik stop het wel in een pdf en dan slinger ik dat op mijn website en dan koopt mijn moeder dat. En die drinkt het op aan 3 van haar vriendinnen en dan is ook oké. Okay. Dus mijn lat lag niet heel hoog. maar het liep anders, gelukkig.
Ja, want hoe is het gelopen?
Nou, er kwam wel een uitgever en eerst een literair agent die mij koppelde aan een uitgever. Ja, en toen werd het een fysiek boek met inderdaad een zekere titel en een vormgeving van het omslag. En nu, het kwam uit in maart 2020. En nu inmiddels zijn er meer dan 70.000 stuks verkocht. Inclusief met allerlei...
Wow.
En hij wordt vertaald in 6 talen. Dus dat is te gek.
Ja, en in welk tijdsbestek hebben we het dan over?
Het is nu december 2021. Dus dan heb je het nog geen 2 jaar.
Ja.
Wat absurd Bizar. Is, ja.
Ja, het is vrij uitzonderlijk. Er zijn weinig boeken in Nederland die zo'n hoog aantal bereiken. En laat staan dat het nog ook eens een keertje nu dan in 6. Hè? Je weet nooit wat er daarna weer gaat gebeuren.
Ja.
Maar die 10 mensen heb jij in ieder geval al bereikt.
Die zijn wel binnen, ja, dat klopt.
Wat zijn de belangrijkste of mooiste dingen die je terug hebt gekregen van mensen waarvan je denkt, wauw, had ik ook niet kunnen bedenken dat het dit effect zou hebben?
Ja, nou, dat verveelt dus nooit als mensen mailen met, hey, ik heb je boek gelezen en dit doet het met me. Dus ik heb ook een documentje waar ik dat soort berichtjes in plak. Hè, als ik een keer een dag vol zelftwijfel heb, dan hoef ik dat documentje te openen en denk ik, ach, wat fijn.
Ja.
Er was in het begin iemand die stuurde me een berichtje via LinkedIn en die zei, hey, mijn vriend heeft je boek gelezen en ik merk dat wij fijnere gesprekken hebben.
Zo.
Dat vind ik heel tof. En ik kreeg laatst een mailtje van Toos. Dus Toos, bedankt, mocht je dit ooit luisteren. En zij schreef dat ze met haar vriendinnenclub, het waren oudere dames, dat ze een presentatie via PowerPoint had gemaakt over dit boek en dat ze wat dingen had gedeeld en dat ze heel hard hadden gelachen om het woord denkdiarree. En dat ze een heel inspirerende middag hadden gehad met elkaar. En elkaar daarna gingen bevragen. Ja. Dus dat soort dingen, dat is gek.
Ik denk dat de kunst van jouw schrijfwerk zit hem in het feit dat je mensen op een hele plezierige manier bewust maakt van iets. Hè? Dus er zit een bepaalde kwetsbaarheid in jouw boek. En ontzettend veel herkenbaarheid. Waarom heb jij gekozen voor de titel Socrates op sneakers? Het Socrates-stukje, dat snapte ik in 1 keer. Hè, vanwege de filosoof die nadenkt waarbij vragen cruciaal zijn. Maar ik ben heel benieuwd naar hoe jij... Dat is mijn aanname, hè, wat ik nu zeg. Dit is hoe ik het heb beleefd. Maar wat is de reden dat jij met die titel bent gekomen?
Nou, om heel eerlijk te zijn, toen ik begon met schrijven had het boek een andere titel. Vrij gruwelijk, moet ik eerlijk zeggen. Toen heette het iets van vragen maakt vrij of zo. Nou, dat is natuurlijk, krijg ik wel een beetje jeuk van. Toen ook al hoor, ik wist dat het is hem niet, maar hè, je moest
een werktitel hebben. Ja.
En naarmate ik steeds meer schreef, merkte ik dat ik toch steeds weer terugging naar wat ik heb geleerd over het Socratisch gesprek en over wat Socrates deed. En toen dacht ik, ja, hij moet toch op de een of andere manier in de titel. Maar ook wel lastig, want kom anno 2020 maar eens aan met een filosoof van 2500 jaar oud. Ja. Toen zei iemand, ja, je moet gewoon iets met een soort leuke alliteratie of zo. Dus toen ging het van Socrates op slippers naar Socrates op sneakers. En toen dacht ik, ja, maar daar gaat het over. Ja. Wat hij deed 2500 jaar geleden in een moderne sneaker. Ja. Dat is eigenlijk het idee.
Schitterend. Je vertelt op een gegeven moment in je boek, je geeft steeds voorbeelden van hoe Socrates in zijn tijd eigenlijk vragen stelde en wat zijn visie daarop is. Vervolgens vind ik ook wel heel sterk dat je daar je eigen kleur aan hebt gegeven en ervaring aan hebt gekoppeld en ook voorbeelden geeft uit de praktijk. Maar ik zou heel graag even naar 2500 jaar terug willen, want je had ook best andere filosofen kunnen nemen. Waarom heb je voor Socrates gekozen?
Zoals welke filosofen bedoel je dan?
Nou, je noemt er zelfs nog een paar.
Epictetus?
Ja, precies.
Ja.
Ja, dus je komt zelf al met een paar anderen, maar je hebt toch voor Socrates gekozen.
Nou, dat is dan toch mijn lievelings, denk ik. En ik denk de Stoïcijnen, waar Epictetus er een van is, die haal ik ook aan, omdat het ook een heel praktische filosofie is. Maar Socrates, omdat wat hij deed heel praktisch is, omdat ik een boek wilde schrijven over denkgesprekken voeren en vragen stellen in het bijzonder. En dan is er eigenlijk, maar één klinkt zo lullig, maar dan is hij wel de meester.
Ja.
Er zijn ook al veel boeken over het stoïcisme of de stoïcijnse filosofie, over Socrates ook hoor. Maar nog niet echt iets wat een paar elementen van de Socratische methode op zo'n manier Jip en Janneke-achtig opschrijft dat iedereen ermee uit de voeten kan.
Ja.
Misschien komt er ooit nog wel eens iets, Plato op plateauzolen of Heidegger op hakken of zo, dat weet ik niet.
Ja.
Ik wilde ook wel een soort ode brengen, denk ik, aan Socrates en wat we nu noemen de Socratische methode.
Ja.
Want daar heb ik heel veel van aan gehad.
Ja. Kerst is een tijd waarin we heel veel samen zijn met familie en vrienden. Ik denk dat iedereen wel weet dat dat soort momenten ook heel ongemakkelijk kunnen zijn. We hebben het net al eventjes gehad over de tijd waarin we leven en welke effecten dat heeft op onze gesprekken, omdat de samenleving soms ook wel heel erg verdeeld lijkt te zijn in een soort standpunt, ik vind. Maar als we gaan naar dat kerstdiner, als we gaan naar die familie, wat zijn dan volgens jou, hoe ga jij bij iemand de deur naar binnen met kerst? Weet je, hoe kunnen we zorgen dat we juist die verbinding gaan vinden, ook al zouden we lijnrecht over elkaar staan. He, dus wat moeten we vooral niet doen en wat is juist heel belangrijk om mee te nemen, waardoor we allemaal gewoon een veel betere kerst hebben en wel die verbinding maken met elkaar die we zo ongelooflijk brood nodig hebben.
Wat bedoel je hier precies met verbinding?
Ja, wat ik bedoel met verbinding is dat als ik een mening heb en de ander heeft een andere mening, dan kon je al heel gauw verwijdering ervaren. Zo van, nou, we begrijpen elkaar niet. En dan, dan laten we dan maar over koetjes en kalfjes gaan praten. En dan zorgen we in ieder geval dat het nog een beetje gezellig blijft. Maar daarmee missen we misschien ook wel een hele mooie kans om juist dichter bij elkaar te komen. En wat jij noemt nieuwsgierigheid en verwondering. Die rijke ervaring van de menselijke interactie, zeg maar. Dat zie ik als een stukje verbinding. Dat je naar huis gaat na een kerstavond en denkt, wauw, ik heb mijn schoonzusje veel beter leren kennen. Ik snap nu waarom zij zo denkt en wat daarachter zit of dat soort dingen.
Ja, nou, dat veronderstelt dat verbinding gaat over praten. Dat weet ik niet. Als het gaat over kerst en verbinding, denk ik, ga vooral spelletjes doen. ga hint spelen op 30 seconds of Rummy Cup. Dat vind ik echt oprecht. Dat is ook verbinding.
Ja.
Leer elkaar ook op een hele andere manier kennen.
Ja.
Dus dat is ook verbinding.
Mm.
En misschien, als je weet, hier slaat nou eenmaal snel de vlam in de pan, is dat wel de verbinding die je moet gaan zoeken met elkaar. Want op het moment dat je denken wil onderzoeken, kun je afvragen, dat vinden mensen niet altijd leuk of makkelijk, of is vanaf moment één verbindend.
Nee.
Dus als je dat wil tijdens kerst, nou ja, kun je eerst afvragen of dat de context is, of dat het onderwerp is, of iemand dat ook wil onderzoeken met jou.
Mm.
Blijkt dat allemaal ja te zijn, dan zou ik zeggen, zorg dat je inderdaad nieuwsgierig blijft en stel vragen. En het gaat mis op het moment dat je denkt, oh, maar dit klopt niet. Ik ga jou eens even overtuigen van hoe het echt zit.
Ja. Goed punt van de spelletjes, hè? Want niet iedereen zit altijd op een goed gesprek te wachten. Mijn hypothese is dan inderdaad van, hey, we hebben ook gewoon gesprekken en dat zal met kerst, omdat je heel veel bij elkaar bent of lang bij elkaar bent, ontstaan er ook gesprekken. En soms heb ik wel eens de ervaring dat een gesprek een hele goede kant op kan gaan. En soms kan een gesprek ook een kant op gaan waardoor er de vlam in de pan slaat of wat dan ook. Dus ik ben ook even op zoek bij jou van, hey, heb je tips of heb je een, behalve het spelletjes doen, hè, dus soms weggaan van het gesprek, maar wat zijn de signalen in zo'n gesprek dat je eigenlijk misschien juist weer even terug moet pakken naar hoe je een goed gesprek kunt voeren?
Ja, dus je zegt, het gesprek gaat een kant op. Ik denk dat dat de eerste tip is. Het gesprek gaat niet zomaar een kant op. Daar ben je bij. Daar doe je actief aan mee. Alleen, dat heb je vaak niet door. Dus de eerste tip is vertragen. En denktijd nemen. En dat doen we natuurlijk heel vaak niet. We reageren heel primair. Iemand zegt iets en je hebt daar een associatie op. Of je hebt net een nieuw artikel gelezen waarvan je denkt, oh, maar dit moet iedereen weten. En hop, dan trek je weer een of ander stokpaardje van stal. Dus gesprekken gaan nooit zomaar een kant op.
Nee.
Dat doen we zelf.
Ja.
En de oplossing daarvan zit hem in vertragen en analytisch leren luisteren in plaats van emotioneel reageren.
Ja.
Dus wat zegt iemand? Welke woorden gebruikt hij? Zoals ik net bij jou vroeg, hey, wat bedoel jij hier met verbinding?
Ja.
Dat kan ik alleen maar doen als ik vertraag. En denk, hey, hij zegt hier een paar keer het woord verbinding in verschillende zinnen. Dus dat lijkt meerdere betekenissen te hebben. Hoe zit het dan hier? Dan kom ik met zo'n vraag op de proppen. Maar als ik snel luister en snel primair reageer, dan ga ik ervan uit dat wij hetzelfde bedoelen met verbinding. En dan brabbel ik heus wel een of ander antwoord aan elkaar. Maar dat is misschien niet waar je naar op zoek was.
Nee.
Dus vanuit dat perspectief is het ook mogelijk om een gesprek bij te sturen. Mm. Alleen omdat we vaak reflexmatig en emotioneel in zo'n gesprek zitten, lijkt het alsof het gesprek met ons aan de haal gaat. En het gaat een kant op. Dat hoeft niet zo te zijn.
Nee, precies. Als je kijkt naar jouw leven, want je bent in 1986 geboren, dan lees ik dat je theatermaker bent, praktisch filosoof, trainer, spreker. Je hebt gestudeerd aan de Toneelacademie in Maastricht als regisseur en theaterdocent. Sindsdien geef je ook trainingen, workshops, et cetera. Zie jij... Vond ik heel interessant. Hey, theater, toneel, filosofie. Zie jij een brug tussen die twee? Heeft dat met elkaar te maken?
Ja, heel erg. Ja, zeker. En filosofie bedoel ik, dat kan. De filosofen, de academische filosofie, dat kan zeker. Dat is een hele mooie filosofie, is natuurlijk een inspiratiebron. Laura van Doren doet er ook veel mee in het theater. Er zijn voorstellingen gemaakt over filosofen. Maar het praktisch filosoferen, het nadenken, heeft wel heel erg een connectie met theater. Ik vind het ook wel grappig dat sinds een paar jaar binnen mijn bedrijf, de Denksmederij, werk ik niet meer alleen. Ik heb nog 3 trainers die trainingen en workshops geven. En we hebben allemaal een theaterachtergrond. En daarna zijn we de praktische filosofie ingedoken. Dus er zit een heel grote overlap. En ik denk dat dat komt omdat je als theatermaker eigenlijk al heel breed geïnteresseerd wil en moet zijn. Theater is van zichzelf al een medium wat multidisciplinair is. Dus je moet iets weten over tekst, je moet iets weten over ruimte, je moet iets weten van beeldende kunst, muziek. En dus ook kom je al vrij snel ideeën op het spoor en je wil, als het goed is, als je theater maakt, iets vertellen aan het publiek. Ja. Met bepaalde middelen, met licht, geluid, fysiek, stem, gebaar. En hoe je die ideeën structureert en vormgeeft, daar kunnen praktisch-filosofische vaardigheden je enorm bij helpen.
Mooi, dankjewel. Je noemde net al eventjes de Denksmederij, het Bureau voor Praktische Filosofie en Creatief Denken. Een van de dingen die me daar ook in trof is dat je het zegt, we geven ook lezingen en workshop in kritisch denken. We hebben het net heel erg gehad over de juiste vragen stellen aan anderen. Ik vind het ook heel belangrijk. Ik heb letterlijk in mijn agenda denktijd staan. Momenten waarop ik de tijd neem om te denken. Hoe belangrijk vind jij dat? En zou je ook daar iets over kunnen zeggen. Van hoe wij onszelf kunnen helpen eigenlijk met kritisch denken.
Ja, dus ik ben eerst heel nieuwsgierig. Wat doe jij tijdens je denktijd? Ja. Hoe ziet dat eruit?
Nou, ik sluit me op. Ben ook even niet bereikbaar voor de buitenwereld. Dat kan variëren van een uur tot soms zelfs een dag. Soms zelfs langer dan een dag, een paar dagen. En wat ik doe in denktijd is dat ik informatie tot mij neem over een bepaald onderwerp waar ik over wil gaan nadenken. Ik heb het vrije denken ook wel geprobeerd. Gewoon van, nou, ik heb geen plan en ik ga gewoon denken. Dat gaf een wat minder bevredigend gevoel. Dan kwam ik thuis en dacht ik, nou ja, dat. Ik weet niet. Dat lukt mij alleen als ik iets anders aan het doen ben. Dat vrije denken. Dus als ik de hond ga uitlaten en ik ga wandelen. Dan kan, zeg maar, zonder plan. Kan ik op hele mooie gedachten of ideeën komen. Maar als ik echt bewust denktijd neem. Dan is het meer van, hé, laat ik nou eens gewoon. Vanuit een afstand kijken naar mijn bedrijf. Of naar een onderdeel van mijn leven. En ik gebruik daar heel vaak andere. Wat mij heel erg helpt om zelf scherp na te denken. Is als ik bijvoorbeeld een biografie lees. Dus ik neem gewoon een boek mee. Of ik lees een stukje. Of ik luister een stukje over. Ja, iemand die veel heeft betekend. Een Mandela. Een president. Mm-hmm. Die. Nou, zo.
Ja. Wat ik je hoor zeggen. Als je het hebt over de hond uitlaten. En dan vrij denken. Dus ik wou even beginnen bij. Ja, wat is kritisch denken dan eigenlijk? Want we noemen heel veel dingen die we doen denken, waarvan ik, nou ja, het is niet onwaar, maar ik zou er graag een ander perspectief naast leggen, in de hoop dat mensen daar dan zelf over na gaan denken. Is heel veel van wat we denken noemen, zou ik eerder mijmeren of associëren noemen. Waarbij je gewoon vrij een beetje door je gedachten dwarrelt en de ene associatie volgt op de ander. Dat, je zou kunnen zeggen dat is denken, maar ik denk dat het soms fijn is om onderscheid te maken. En mijmertijd vrij associëren is volgens mij heel goed. En onder de douche krijg je vaak de beste ideeën, precies daardoor. Maar kritisch denken, echt denken, nou echt denken, maar denken onderscheidt zich denk ik daarvan, omdat het zich ergens op richt. Je bent actief bezig met één vraag, één idee onderzoeken, één zinnetje ontleden. En dat gaat ook vaak veel trager en levert een ander resultaat op, namelijk ideeën en vragen, dan associëren, mijmeren of piekeren. Dat is misschien een minder handige vorm van hoofdrommelen, wat we ook allemaal doen. Dus kritisch denken gaat over hoe je met denkvaardigheden, eigenlijk je analytisch vermogen, bepaalde vraagstukken tackelt. Met als resultaat ideeën, oplossingen, een scherpere vraag. En ja, daar geven we inderdaad lezingen en trainingen over. Want dat snappen mensen soms niet. Heel veel mensen zeggen dan, oh joh, ik moet geen cursus kritisch denken. Ik ben al zo kritisch, ik heb overal kritiek op. Maar dat is nou net niet kritisch denken.
Wauw, wat gaaf. Wat me meteen bij mij naar boven komt als je dat zegt, is dat we in een hele snelle wereld leven. Wij zijn zelf natuurlijk heel erg nauw betrokken bij Storybrand. Met vooral ook marketing en online marketing en beïnvloeding en dat gaat vaak over seconden. Dus we leven ook best wel in een instant gratification maatschappij waar we misschien niet eens meer de tijd nemen om hier tijd voor te nemen om erbij stil te staan. Want als je kijkt naar analytisch denken, als je kijkt naar vaardigheden, wat bedoel jij daarmee? Wat is dat dan? Hoe werkt dat dan?
Nou, ja, een schilder heeft ook vaardigheden te ontwikkelen in kleurgebruik, in penseeltechniek, in keuze van canvasdoeken. Als je tot goede, stevige, doordachte ideeën wil komen, heb je daar vaardigheden voor. En dat klinkt een beetje technisch, maar een vaardigheid is goede, scherpe vragen stellen die je denken aanzetten. Een andere vaardigheid is argumenteren. We zeggen heel vaak, ja, dat vind ik gewoon, maar dat is geen argument, al denken we van wel. Dus wanneer is iets een helder argument? Een vaardigheid is argumentatieproblemen herkennen en aanwijzen. Conceptualiseren is er eentje. Problematiseren is er eentje. Dus dat zijn vrij technische tools om je denken en spreken te structureren en te verhelderen. Wow. En daar word je, nou ja, ik vind het heel erg leuk. Ja. Het is zoiets als een sudoku. Daar gebruik je ook vaardigheden voor. Met uiteindelijk de oplossing van de Sudoku. Maar dan met taal.
Had je dit ook heel erg nodig in je theater maken?
Nodig weet ik niet. Want je kan heel goed theater maken vanuit associatief, creatief. En ik had ook zeker klasgenoten die daar heel erg goed in waren. En die maakten de meest fantastische dingen. Maar het zat denk ik ook in me dat ik de behoefte had om helderder, gestructureerder, efficiënter. Ik ben toch ook efficiënt iemand, denk ik. te leren denken.
Hoe zou dit zakenmensen, ondernemers, marketeers, communicatiespecialisten, videoproducenten, copywriters, hoe zou het deze mensen kunnen helpen kennis te nemen van deze materie, kritisch denken en beargumenteren, et cetera, om hun boodschap helderder over te brengen? Vaak ben je als marketeer of als copywriter of videospecialist, maar ook als ondernemer ben je bezig om verhalen te vertellen, om om mensen te overtuigen of aan te zetten tot een bepaalde actie of een idee te geven of te inspireren of je product of dienst aan de man te brengen. Er zijn allerlei redenen waarom je communiceert. Vaak beginnen we met praten, maar misschien moeten we eerst wat langer nadenken. Maar hoe zou dat denken, wat jij doet met de denksmederij, met jouw collega's, hoe zou dat een ondernemer of zo'n marketeer kunnen helpen om een duidelijker, beter verhaal te vertellen?
Ik denk op de manier waarop het iedereen kan helpen, met nog een beetje meer. Want als ondernemer, marketeer, copywriter heb je denk ik te maken met je eigen ideeën. Maar er zit altijd een klant of een potentiële klant die je iets wil vertellen. En volgens mij, hoe helder je dat doet, hoe fijnere klanten je er uiteindelijk op terugkrijgt, hoe efficiënter je een boodschap kan brengen. Dus ik denk dat je dan, het verwondert me altijd dat we daar dus zo weinig aandacht aan besteden, zeker in die hoeken, dat er klantgesprekken zijn waarbij geen enkele vraag wordt gesteld. Of dat je als copywriter, als het goed is, ben je als copywriter bezig met welk verhaal wil jij vertellen. En zo'n vaardigheid als conceptualiseren, dat je leert heel precies het woord te vinden, want dat weet de klant vaak zelf niet. Die omschrijft iets heel vaag en het is aan jou om dan dat ene woord te vinden waarvan hij zegt, ja, daar gaat het me om. Dat is precies wat ik bedoel. Ja, dat is volgens mij wat je te doen hebt als je verhalen wil vertellen. Je eigen ikje moet je kunnen uitschakelen om met vrij precieze instrumenten dat verhaal eerst te destilleren en daarna in een mooie vorm weer te construeren.
Wauw, schitterend. Wat ik zo bijzonder vind aan Socrates op sneakers is dat het wordt of is misschien al, hoe ver zijn de vertalingen? Want het gaat van Engels en Duits. Nou, dat begrijp ik nog. Hè? Dat is redelijk dichtbij. Maar toen kwam opeens Koreaans en Arabisch en Chinees. Hoe is dat tot stand gekomen?
Nou, heel bizar. Namelijk, je gelooft het niet, ik geloof het niet, maar de Koreanen waren de eerste.
Nou, hoe dan?
I don't know, maar echt niet. Ik dacht, Korea? Maar het schijnt dat in die cultuur, Korea, Taiwan, is het filosoferen, het denken. Ik ken die cultuur heel slecht, te slecht, dat verwijder ik mezelf ook wel. Maar schijnt echt wel een ding te zijn.
Wow.
Ja, en daarna volgde geloof ik Duitsland. Nou, toen kwam Engels en vanuit Engels zijn mensen natuurlijk, kun je het veel makkelijker lezen. Ja. Ben je sneller geneigd om te zeggen, dat willen wij ook. Maar Korea was de eerste. Ja, bizar.
Zijn die mensen, is er dan iemand in Korea die ook Nederlands kent en dan zegt, joh, dit moeten we. Heb je enig idee wat zeg maar het lijntje is geweest naar jou of naar de uitgever?
Nou, hoe dat werkt, wist ik ook niet hoor. Dus zo werkt de boekenwereld, vind ik heel leuk. Mijn uitgever heeft iemand in dienst die gaat over de buitenlandse rechten. Ja. En zij doet eigenlijk niks anders dan met uitgevers over de hele wereld contact hebben. Brochures maken, proefvertalingen maken van bijvoorbeeld alleen de inleiding. Dus die had ze gemaakt in het Engels. En dat dan uitsturen naar uitgeverijen waarvan ze denkt, hey, dit zou kunnen passen bij jullie fonds of bij jullie portfolio. En er zijn ook 2 grote boekenbeurzen per jaar, waarbij al die mensen bij elkaar komen en met elkaar om tafel gaan. En proberen deals te sluiten, zo simpel is het. En blijkbaar, die proefvertaling, daarvan zei een Koreaanse uitgever, dit past bij ons, dit willen wij. En de Duitse uitgever zei dat ook. En die zeiden eigenlijk vrij snel, we willen ook je tweede boek vertalen. Dus dat vind ik echt wel te gek.
Wauw. Nou, dat is meteen een mooi bruggetje. Want dat tweede boek, en ze filosofeerden Nog lang en gelukkig, die titel. Briljant, Elke. Hoe lang doe je over het bedenken van zo'n titel? Want Socrates op snoepers is natuurlijk een alliteratie die ook heel lekker bekt en ook blijft hangen. Hè? Ik bedoel, ik vind de omslagontwerp trouwens ook echt een kunstwerkje.
Dat was heel lelijk. Er waren twee eerdere omslagontwerpen. Ja. Ik kan je later misschien nog wel de link sturen, maar ik heb ze in een blog geplakt. Okay. Dat was gruwelijk lelijk. Heel erg lelijk. Dus dat doet er toe.
Ja, dat doet er echt toe. En vooral in de boekwinkel. Ik koop mijn boeken altijd lokaal bij de boekwinkel. En die bestellen dan voor mij. Vaak is het dan een stapel boeken in één keer. Want dan hoef ik er niet zo vaak naartoe. En dan kan ik het in één keer ophalen. Maar deze sprong er echt uit. Hè, dit is toch gewoon een kunstwerk. Ik bedoel, moet jou...
Ja, ik ben heel blij. Met die eerste twee versies, dat leek net een wiskundeschrift van de middelbare school. Dat was heel treurig. Maar deze is helemaal wat het moet zijn. Ja.
En je tweede boek, Ze filosoferen nog lang en gelukkig. Heb je lang over die titel gedaan? Of is dat opeens een ingeving?
Nee, dat was heel grappig. Socrates op sneakers heb ik over nagedacht, gespart met mensen. En iemand zei alliteratie en poef, daar was die. En bij het tweede boek kwam ik er niet zo uit. Ik had wel wat ideeën, maar ik heb gewoon de kracht van social media gebruikt. Ik heb op LinkedIn een oproepje gedaan en gezegd, jongens, ik ben een boek aan het schrijven. Dit is ongeveer waar het over gaat. Dit zijn titels die het net niet zijn, maar ongeveer de richting. En daar was Marloes Lodder, met heel erg veel dank aan Marloes. Die typte en ze filosofeerde nog lang en gelukkig.
Heerlijk, wat een geweldig verhaal.
Lekker hè, en ik had al wel iets in de richting van sprookjes ja. Van ze filosofeerde. Nou ja, de helft was er wel, maar zij kopte hem in. En toen dacht ik, nou, met nog een paar hebben we overwogen top 3. En dit werd hem. Dus de kracht van social media. En dat vinden mensen dus ook echt leuk. Om over je, en jullie zijn natuurlijk storybrand, verhalen, marketing. Ja. Als je mensen laat meedenken... dan voelen ze zich daar dus ook meteen bij betrokken.
Ja, dat is zo mooi. Wij zeggen ook wel, ga nou niet het verhaal van jouw merk vertellen, maar nodig mensen uit in een verhaal wat ze toch al leven. En eigenlijk heb jij dat in de meest pure vorm gedaan, door op social media mensen uit te nodigen, in een boek wat er toch al ging komen, dat was je al aan het schrijven, met titels die je misschien ook al op de plank had klaar liggen, van daar zit ik zelf aan te denken. En jij nodigt ze uit en ze worden gewoon onderdeel van jouw verhaal.
Ja, maar goed, niet iedereen heeft daar wat mee. Maar ik vind het altijd wel fijn. Ik heb tijdens zowel Socrates op sneakers als En ze filosofeerden nog langer gelukkig. Ja. Ook in het schrijfproces al wat dingen gedeeld.
Ja.
En op social media gegooid. Gewoon om eens te kijken wat het deed.
Ja.
En daar wordt het uiteindelijk wel beter van.
Het is aan de hand van sprookjesachtige verhalen word je eigenlijk uitgenodigd, hè? Om ja, zoals jij zegt, je eigen denken uit te dagen, prikkelen en verdiepen. Het is afgelopen zomer, juni, verschenen. Wat is een van de verhalen in het boek die jou het meeste raakt? Of waar jij van zegt, van, nou dat, wauw, dat vind ik echt een verhaal, dat is zo dicht bij mij, dat is zo aan mijn hart.
Oh, dat zijn er wel een paar hoor. Nu heb ik keuzestress. Er zitten een paar verhalen in, waaronder over een meisje tijdens de les Frans, die ineens realiseert hoezeer ze haar overleden vader mist. Daar zitten een paar autobiografische elementen in, waarvan ik zeker weet dat toen mijn eigen vader las, dat hij dacht, oh, wacht even, ze heeft dat gebruikt in het boek. Dus dat kwam in die zin heel dichtbij. Maar ook de vraag over het verhaal over de hoefsmid en de troubadour rondom de vraag wat is thuis?
Ja.
Dat is wel een vraag die mij heel erg bezighoudt. En ik heb heel erg genoten van het depot van vergeten woorden. Ja. Die vind ik gewoon onwijs lollig en mooi en liefde voor taal. Dus ja, heel veel.
Ja, mooi. Het is moeilijk kiezen ook, hè? Ja, gaaf. Als mensen meer van jou willen weten, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen naar aanleiding van dit interview ook denken, wauw, de denksmederij, trainingen, lezingen, workshops. Waar sturen we de mensen naartoe om meer van jou te weten te komen?
Denksmederij.nl is de meest makkelijke, of Socrates op sneakers.nl.
Ja. Oké, okay, super. Heb je ook iets van een nieuwsbrief die je stuurt? Oké, dus daar kunnen ze zich op...
Ja, zeker.
Daar kunnen ze zich op...
Ja, en ik geen geneuzel... Ja, sorry, dat vind ik... Met je krijgt een e-book en dan sta je op mijn nieuwsbrief. Je moet je apart... Er staat heel veel gratis e-books en toestanden op de website. Maar voor het nieuwsbrief moet je je even echt apart aanmelden.
Wow, mooi. En als laatste, en dat vind ik bij jou natuurlijk als auteur... een hele toepasselijke vraag, maar ik stel alle gasten in de podcast altijd de vraag: welk boek heb je recent gelezen? Of ben je aan het lezen wat je van harte kan aanbevelen?
Oh, dat weet ik. Ja, mag het ook fictie?
Ja, zeker.
Dat is Crossroads, of in het Nederlands vertaald als Kruispunt, van Jonathan Franzen.
Oké, okay. Jonathan Franzen.
Ja, sowieso is Jonathan Franzen wel een fijne schrijver. Over de jaren 70. Ja, hij weet zo goed mensen en karakters. Je leest verhalen vanuit personages binnen hetzelfde gezin. Die van alles meemaken en denken. En hij doet dat zo goed met hun eigen taal, hun eigen denken. En toch zitten ze in hun eigen wereld en in dezelfde wereld. Als je zin hebt in een roman waarin je kan verliezen, dan zou ik dat echt, die zou ik aanbevelen. Perfect. En mag ik er nog een over de schutting gooien?
Ja, zeker, kom maar door.
Categorie non-fictie. Als je je bezighoudt met creativiteit en vragen hebt, zoals we dat allemaal hebben, als wie ben ik nou? Mag ik dit wel maken? Wie gaat er betalen voor mijn idee? Ik kan me voorstellen dat jouw doelgroep dat soms ook heeft. Dan zou ik echt zeggen, ga of luisteren of lezen Big Magic van Elizabeth Gilbert. En zij vlooit dat voor ons helemaal uit. Wat de magie is van creatieve ideeën hebben. En iets in de wereld zetten. En ze tackelt alle gedachtes en alle struikelblokken waar we tegenaan lopen. Op heel charmante, humorvolle... Heerlijk. En een inspirerende wijze.
Ja, heel fijn dat je deze deelt. We hebben, zeg maar, na onze workshops en ook na onze online training en gewoon onze lezingen en webinars komen ook heel veel kunstenaars. En met kunstenaars bedoel ik in de breedste zin van het woord beeldende kunst, schilderkunst, maar ook de creatieve vakken vanuit de muziek. Vanuit zeg maar de theater, de academische kant ook wel, film. En dat heeft denk ik ook wel te maken met het storyband methodiek die vanuit de filmindustrie is gekomen. Dus ik denk dat heel veel kunstenaars ook wel het fijne van dat verhalende vinden. En een van de vragen die wij van kunstenaars heel vaak krijgen is van ja, maar ik zet mijzelf op het doek. Het is iets van mij. En daardoor de kwetsbaarheid die je daarin kan voelen, maar ook het gevoel hebben van... Ja, hoe waardevol mag ik dit... Ik kan het wel heel waardevol vinden, maar welke prijskaartje moet ik hier aan hangen? Dat soort dingen. Dat speelt heel vaak mee.
Ja, dan is dat boek echt op het lijf geschreven. Dat doet ze zo goed en leuk en hielp mij ook wel. Weet je, het is toch ook Nederland. Hoge bomen vangen veel wind. Als je je kop over het maaiveld uitsteekt en dat soort dingen. Dus je krijgt kritiek. Het is niet altijd makkelijk. En wat zij daarover zegt, gaf mij in ieder geval wel veel lucht en ontspanning. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel meer mensen gaat.
Ja, mooi. Nou, hartelijk bedankt voor je tijd, voor het interview.
Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
We zullen je boeken en de links naar je website opnemen in de show notes van de podcast. En wellicht tot ziens of spreeks. Tot de volgende keer.
Ja, zeker. Dankjewel.
Zo, Roeland, dat was een interview met Elke. Nou ben ik echt ontzettend benieuwd of je al veranderd bent in een filosoof.
Nou, bijna Daan, bijna.
Moet je dan eerst een fles wijn op hebben?
dat hangt van je vraag af. Nee.
Ja, het hangt eraf hoe laat het is.
Ja, nee, wat ik wel cool vond wat zij zegt, hè, is dat het zijn natuurlijk hele alledaagse dingen die zij noemt. Maar op het moment dat je er even bij stilstaat en erover nadenkt... dan komt dat toch weer even binnen. Hè? Dus wat zij bijvoorbeeld in het begin van het gesprek aangeeft is... Hè, ga nou eens een echte vraag stellen en wees dan oprecht nieuwsgierig.
Ja, precies.
Wat ze zegt is, wat er vaak gebeurt is dat je eigenlijk al in gaat vullen voor die ander... wat die wil gaan vertellen. Heb jij geen last van volgens mij, Daan?
Klootzak. lekker hoor. Nee, je wordt een lekkere uitzending dit.
Nee, zonder grappen. De echte vraag stellen uit nieuwsgierigheid en dan oprecht luisteren naar het antwoord. Hè. Een uitnodiging geven om die deur te openen en dan te kijken van oké, wat komt daaruit?
Ja, precies.
Daar ga je een heel ander gesprek mee krijgen.
Ja, 100%.
Ja, en dan had ze het over de houding en intentie. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik merk wel eens inderdaad mijn houding en intentie dat die anders is. Hè, dat die anders verdient dan hoe die hoort te zijn.
Ja.
En dat hangt een beetje van de mensen af. Het kan zijn dat je iemand spreekt die al een paar keer op een bepaalde manier gereageerd heeft, dat je denkt, nou dan zal het wel weer zo gaan.
Ja. Oh zo, ja.
Ook in de positieve, hè, dat je juist heel erg uitkijkt om iemand te zien, omdat die altijd heel vrolijk is en veel energie heeft.
Ja.
En jij daarin meegaat.
Ja.
Ja, wat vond jij ervan, Daan?
Nou, ik merk dat zij echt wel de tijd neemt om over een vraag na te denken voordat ze antwoord geeft. Daardoor valt het gesprek af en toe wel even stil, hè?
Ja.
Maar het mooie ervan vind ik wel, is dat zij de tijd neemt om na te denken. Dus zij gunt zichzelf de tijd om na te denken, een wedervraag te stellen, om er verzekerd van te zijn dat ze het antwoord geeft waar je naar op zoek bent. En dat heeft me wel echt aan het denken gezet, hè? Even zo'n een klein uurtje met Elke heeft mij ook weer geholpen om, ja, als iemand een vraag stelt, dat zo serieus te nemen dat je er even over nadenkt, dat je even een controlevraag stelt en dan pas antwoord geeft. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie.
Ja, en je ziet vaak dat je emoties hebt in een gesprek. En ja, dat je je laat leiden door die emotie. En dat dan eigenlijk die emotie dat gesprek gaat leiden, in plaats van dat je dat zelf doet, of dat je verstand dat doet.
Precies. Ja, wat dat betreft past deze uitzending met Elke prachtig na de uitzending met Marco Karman over Be More You, waar we het hadden over stimulus en respons en de ruimte die je daartussen kunt creëren door je brein te trainen. Ja, als je dan dat combineert met jezelf trainen en het stellen van de goede vragen, dan heb je eigenlijk een prachtige combi in je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling te pakken.
Ja, dat vind ik ook. Wat waren voor mij even de belangrijkste dingen, Daan?
Nou, ik vond het een leerzame uitzending, Roeland. Volgens mij is dit ook de laatste van het jaar, toch?
Klopt, ja.
Dus we hebben gewoon twee seizoenen Storyband Podcast Nederland erop zitten.
Hé, hey, die kunnen we gewoon afvinken, Daan.
Dat is wel een mooie mijlpaal.
Helemaal eens, ja.
Wie is onze eerste gast in het nieuwe jaar?
Dat is Femke.
Femke Hogema.
Ja, Femke is dat, ja.
Femke is in seizoen 1 geweest en nu hebben we haar als eerste gast in seizoen 2.
Seizoen 3.
Seizoen 3, sorry, je hebt gelijk, maar in het tweede jaar, excuus. En even denken, Femke kwam bij ons met Profit First.
Ja.
En we gaan het volgende week hebben met haar over winstgevende plannen.
Ja.
Dat wordt een mooie uitzending en we hebben die heel strategisch geplaatst aan het begin van het nieuwe jaar, omdat ja, je wil je jaar natuurlijk beginnen met een winstgevend plan.
Ja, op het moment dat je een plan hebt, hoef je het alleen maar uit te voeren, dus dan is de rest van het jaar simpel.
Fantastisch, daar heb ik echt heel veel zin in, daar kijk ik naar uit. Ik wil jou als luisteraar namens mij en Roeland enorm bedanken voor het luisteren naar de Storyband podcast. Geef even een review op je favoriete podcast platform. Laat ons weten wat je van de uitzending vindt. En als je ideeën hebt, stuur dan even een berichtje naar contact@storybrand.nl. Ook als je een leuke gast hebt of zelf de gast wilt zijn in de Storybrand podcast, laat het ons weten. Niets is ons te gek. We zien uit naar je reactie. Roeland, onwijs bedankt.
Ja, graag gedaan, Daan. Jij ook. Tot snel.